Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Een goedemiddag, 28 februari 2020 vandaag, de voorlaatste dag van februari. En in vrijdag blikken we terug op een bizarre maand en op bizarre dagen waarin geen nieuwsbulletin niet is begonnen met corona. En toch zal mijn gast erin slagen om het woord niet te laten vallen. Toch als haar plannen, sinds ik haar aan de lijn heb gehad, eergisteren niet veranderd heeft. Vandaar dat ik al even overgecompenseerd heb trouwens. Nadia Ensai, een goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik moet jou even situeren, denk ik. We kunnen jou kennen als kenner van Congo, die geregeld in haar pen kruipt. En geregeld opiniestukken schrijft waarin, of wanneer je vindt dat Congo weer eens mismeesterd is.
Ja, inderdaad. Dat is een deel van mijn werk, ja.
Je bent ook een beetje veel persoonlijk betrokken, want je hebt Congolees bloed.
Mm-hmm.
Niet vol, maar...
gemengd.
Ja, een rare mix. Hè? Over jouw betrokkenheid kunnen we binnenkort lezen in een boek dat je net geschreven hebt. Het is af, maar het is nog niet gedrukt.
Ja.
Zo begrijp ik.
Ja.
Het moet nog naar de eindredacteur. Het komt dit voorjaar uit, in mei. En het gaat over het verhaal van jouw familie.
Mm.
Het zal heten Dochter van de decolonisatie. En leg eens uit wat jouw familie heeft meegemaakt. Hè? Want het begint in België bij jouw grootvader. Gaat met een boog door Congo en eindigt dan weer in België bij jou.
Ja, ja, het is natuurlijk niet de bedoeling om hier al alles te vertellen. Maar ik vond het belangrijk om een boek te schrijven over de koloniale periode in Congo. Maar vertrekkende van een persoonlijk verhaal. En dan specifiek aan het verhaal van mijn familie. Mijn grootvader is na de oorlog naar Belgisch Congo vertrokken. Hij heeft daar mijn grootmoeder leren kennen. Mijn vader is daar geboren als kind van een gemengd koppel. En ik ben natuurlijk als kleindochter op een bepaald moment hier in België beland. Dus ik vertel het verhaal van mijn familie in Belgisch Congo, maar ook mijn eigen verhaal, hoe het was om als kind van 5 jaar hier in België aan te komen en hier eigenlijk op te groeien in een witte wereld.
Ja,
en te evolueren naar een dochter, een kleindochter, die zich steeds meer ook gaat bezighouden met dat koloniaal verleden en wat dat koloniaal verleden ook gewoon voor België vandaag betekent.
Op wat jouw vader was, kan ik een naam plakken. Hè? Jouw vader was dan de zogenoemde métis. Métissen zijn een paar jaar terug in het nieuws gekomen, omdat het om een behoorlijk grote groep van mensen gaat. Die miskend zijn ook, hè? Die wegens niet het een en niet het ander. Niet zwart en niet blank.
Ja.
En mismeesterd ook een klein beetje. Hè? Die hebben niet de rechten gekregen waar ze recht op hadden.
Ja, inderdaad. De métissen of de gemengde kinderen werden in die koloniale samenleving gezien als zondes eigenlijk. Waren een zeer groot probleem voor de koloniale overheid.
En wie had dan de zonde gemaakt?
Zowel de witte kolonialen als de zwarte moeders, de zwarte vrouwen, die uiteraard dus ja, een relatie zijn begonnen. Maar sommige relaties waren dus ook zeer, zeer controversieel en zeer moeilijk ook. Niet altijd ook met de goedkeuring van de zwarte vrouwen. Maar dus in die context zijn die kinderen op de wereld gekomen en ze zijn eigenlijk moeten opgroeien in een samenleving die zeer sterk gesegregeerd was. En die zelfs racistisch was, want heel veel van die kinderen zijn bij de zwarte moeders weggehaald en zijn eigenlijk opgegroeid in internaten met andere gemengde kinderen.
Omdat men niet wist wat ermee aan te vangen.
Ja,
omdat
inderdaad.
Ze nog het een of het ander.
Ze waren nog het een of het ander. En vooral ook, men keek naar die kinderen als kinderen die wel een betere opvoeding zouden mogen krijgen dan de zwarte kinderen, maar niet hetzelfde als de witte kinderen.
Nee, nog niet helemaal. Ja, ja, echt tussenin.
Ja.
En is dat jouw vader ook overkomen?
Ja.
Naar een internaat gestuurd?
Ja, hij is inderdaad opgegroeid tot zijn 16, 17 jaar in een internaat.
En jouw grootvader heeft zich niet gemoeid? Die is daar niet voor gaan staan om te zeggen, is mijn kind?
Nee, maar het verschil met mijn vader is dat hij toch wel een zekere erkenning heeft gehad. Ik ga niet zozeer in detail gaan. Mensen moeten dat vooral in het boek lezen. Maar hij heeft toch een iets ander parcours gehad vergeleken met heel veel andere gemengde kinderen. Hij heeft iets meer kansen gekregen omdat zijn vader toch een of andere rol heeft opgenomen.
Maar een zekere erkenning, is dat erkend geweest?
Goh, natuurlijk, ja, wat is ook erkenning? Hè? Je kan iemand wel juridisch erkennen, de naam misschien wel doorgeven, maar daarom niet per se jouw rol ook als vader effectief opnemen.
Maar het blijkt uit bepaalde zaken toch, hè? Zelfs als jouw grootvader een afwezige vader zou zijn geweest, heeft hij zijn naam gekregen. Dat zegt veel over erkend worden, of niet?
Ja, het is een vorm van erkenning, maar in het boek leg ik ook wel uit dat erkenning ook veel meer kan zijn dan alleen maar jouw naam ook doorgeven.
Maar heeft hij zijn naam doorgegeven?
Daar ga ik nu niet op ingaan. Ik denk dat dat iets is dat de lezer vooral ook moet in het boek ontdekken.
Ja, maar ik kan het antwoord raden als jij Nsayi heet. Dan heette jouw vader ook Nsayi. En dat is niet de naam van de blanke grootvader.
Ja, maar het verhaal is veel complexer dan dat.
Je houdt de spanning erin.
Ik houd de spanning erin. Ja,
heeft hij de erfenis gekregen? Misschien een betere vraag.
Ook dat ga ik niet zeggen. Ik kan natuurlijk niet alles vertellen wat er in het boek staat. Maar er is op een bepaald moment een sprake geweest over die erfenis. En ik ga daar ook uitgebreid op in het boek. Ja.
Dat is een inhalige vraag van mij.
Wat lief?
Dat is een inhalige vraag van mij.
maar ik ben zeer blij dat u heel nieuwsgierig bent. Ja. En ik hoop dat die nieuwsgierigheid ook zal overslaan naar de luisteraars.
Ja,
maar het is een heel boeiend verhaal. Uiteraard omdat ik ben daar de voorbije maanden heel sterk mee bezig geweest. Maar ik hoop vooral ook te kunnen meegeven dat koloniaal systeem, dat niet alleen een systeem was, een ideologie was, maar dat dat ook gaat over een systeem waarin mensen functioneerden, mensen van vlees en bloed. En ik probeer ook met enige empathie te kijken naar die verschillende spelers in dat systeem. En zelfs eigenlijk naar mijn witte koloniale grootvader, die ik zelf niet heb gekend, maar die natuurlijk meer is dan alleen maar een koloniaal. Die verschillende facetten gehad heeft. En ik vind het zeer moeilijk om als kleinkind een oordeel te hebben over individuen, maar ik ben natuurlijk wel heel erg kritisch als het gaat over het koloniaal systeem, dat fundamenteel onrechtvaardig was.
Ja, maar het was een vraag die op mijn lippen lag, hè? Die grootvader van jou, die zijn vrouw en kind heeft, maar niet helemaal.
Mm?
Vind je dat een fijne grootvader of een verfoeilijke?
Ik kan me daar niet over uitspreken, omdat ik mijn grootvader natuurlijk niet heb gekend. Ik heb hem leren kennen via familieverhalen en vooral via archieven. Natuurlijk, je kan iets lezen over een individu en je gaat jezelf dan een bepaald beeld maken van die persoon. En je gaat daar goede zaken in zien en slechte zaken in zien, maar het is heel moeilijk om iemand die vandaag al niet meer leeft, om die te gaan veroordelen. Ik heb voor mezelf de keuze gemaakt om heel streng te zijn over het systeem en over het beleid dat er destijds is gevoerd geweest, omdat men natuurlijk naar de Congolezen keek als mensen die minderwaardig waren. En mijn grootvader is ook wel in die koloniale propaganda in dat land terechtgekomen. En ik heb zeker zaken gelezen waar ik ook heel even ook van ben geschrokken van wat hij heeft gedaan. Maar ik heb niet alle elementen om een volledig beeld te hebben van wie hij was.
Ja, maar hij was een koloniaal, hè, dat zeg je goed. Ja. Eén van wie jij vindt dat koning Filip er zich in juni voor moet gaan excuseren. Hè? Want ik heb onlangs een opiniestuk van jou gelezen in de krant met die vraag, gericht aan koning Filip.
Ja, ik denk dat als we op een bepaald moment als samenleving tot de vaststelling komen dat kolonisatie als systeem een onrechtvaardig systeem was, waar er ook heel veel wandaden zijn gebeurd, ten tijde van koning Leopold II, maar zelfs daarna, dan denk ik dat de vaststelling is dat het goed zou zijn dat België officieel en algemeen ook excuses aanbiedt.
Naar aanleiding van 60 jaar onafhankelijkheid.
Ja, ik denk dat 60 jaar onafhankelijkheid van Congo op zich een zeer symbolisch moment is. Dus mocht de koning reizen in juni, denk dat het een mooie gelegenheid is dat hij ook een mandaat zou krijgen van de nieuwe federale regering, hopelijk. En dat hij inderdaad ook een empathische boodschap kan uitspreken ten aanzien van de Congolese bevolking.
De dag na jouw stuk stond er een lezersbrief in de krant. Ja? Die heb jij vast ook gelezen.
Ja?
Die man schreef: de suggestie van Nadia Nsayi om koning Filip zijn excuses te laten aanbieden aan Congo vind ik niet zo'n goed idee. Waarom en waarvoor zou hij zich moeten excuseren? Voor de tijd van Leopold II, dan kan België net zo goed vragen dat Frankrijk zich zou excuseren voor wat Napoleon hier heeft uitgespookt.
Ja, maar dat is natuurlijk een debat dat niet leeft. Het debat over de koloniale periode in Congo leeft wel. Dus ik vind die vergelijking niet altijd goed passen. Ik denk dat het zeer grote probleem is dat heel veel mensen natuurlijk ook wel linken hebben met dat Belgisch koloniaal verleden, hebben in de familie iemand gehad die daar destijds naartoe vertrokken is, misschien vanuit goede redenen, hè, met bepaalde engagement en solidariteit. En ik begrijp dat, maar ik vind niet dat een persoonlijke band, of zelfs een familieband met Belgisch Congo, een reden is om niet kritisch te zijn. En ook, het is ook geen reden om blind te zijn voor de misdaden die er gepleegd zijn. Het is een fundamenteel onrechtvaardig systeem. En we moeten proberen om als samenleving ook te evolueren naar niet zozeer altijd te kijken naar onze eigen banden die we hebben met iets, maar vooral ook te kunnen kijken naar wat is er in het verleden gebeurd, ja, en wat is de verantwoordelijkheid ook gewoon van België.
Dat zijn we aan het doen, hè, aan het evolueren.
Absoluut.
Dat is toch gebleken in al die discussies omtrent de opening van de heropening, ja, van het museum van Ter Vuren.
Ja, absoluut. Ik vind ook dat we aan het evolueren zijn. Het is een goede zaak. Uiteraard is het debat soms zeer emotioneel ook, maar dat is ook normaal, omdat koloniaal verleden en het onrecht dat daarmee gepaard gaat, heeft nu eenmaal ook te maken met lijden en met pijn van mensen. Dus die emoties verdienen zeker ook een plaats. En ik ben redelijk hoopvol eigenlijk. Ik vind het goed dat we als samenleving deze moeilijke thema's in handen nemen en dat we daar ook vandaag over durven spreken, zoals we ook spreken over andere thema's die ook niet zo evident zijn, zoals de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, wat er gebeurd is met de Joden in onze samenleving. Dat zijn zeer pijnlijke verhalen in de Belgische geschiedenis. En ook dat koloniaal verleden maakt ook gewoon deel uit van die Belgische geschiedenis.
Sonny Rollins durft zich nog niet helemaal te smijten in Almost Like Being in Love. Nadia Nsai, te gast, die de laatste lijnen aan het schrijven is. Of niet, is al in verder gevorderde staat. Hè. Het boek dat je geschreven hebt, Dochter van de Decolonisatie, over jouw familiegeschiedenis van een grootvader die als koloniaal naar Congo ging, een zwarte vrouw vond en daar kwam dan jouw vader van. En daarna jij, en zo ben je al jouw hele leven lang hooglijk geïnteresseerd in wat voor een deel, of letterlijk bijna, hè, jouw vaderland is, Congo. Het verklaart ook waarom jij door de stad Antwerpen gevraagd bent en aangeworven bent om curator beeldvorming te worden in het MAS. En waar je aan de beeldvorming omtrent Congo aan het werken bent in de opbouw van een tentoonstelling over de Congolese museumcollectie van de stad Antwerpen. Ik ben helaas nog nooit gaan kijken naar het museum in het MAS, maar daar zit al een behoorlijke Afrikaanse Congolese collectie, toch? Hè?
Ja.
De vroegere etnografische museum is daar naartoe verhuisd. Als jij moet werken aan de beeldvorming van de Congolese collectie, is ze dan nu fout, de beeldvorming?
Het is eigenlijk zo dat de tentoonstelling, het gaat over een nieuwe tijdelijke tentoonstelling. En we baseren ons eigenlijk op de Congolese collectie. Het is 100 jaar geleden dat die collectie is opgestart in de stad Antwerpen. En het is naar aanleiding van het 100 jaar bestaan van die Congolese collectie dat we aan het publiek 100 stukken zullen tonen. Heel veel mensen weten niet dat de stad Antwerpen ook een Congolese collectie heeft. Men klikt heel vaak naar Tervuren. Ja. Dus sowieso voor heel veel mensen zal het een verrassing zijn. En mijn opdracht is om uiteraard samen met de curator van de tentoonstelling, Else Palmenaar, samen te werken, maar ook met de collega's van de communicatie van de publiekswerking, om een sterk verhaal te maken rond die expo, maar ook ergens om het debat ook wel wat te gaan stimuleren over de aanwezigheid van die stukken. Hoe zijn die stukken in Antwerpen beland, 100 jaar geleden? Wat betekenden die stukken destijds voor de Congolese volken? Want zij hebben dat natuurlijk gemaakt. Hè? Zij zijn degene die stukken hebben gemaakt. Maar hoe zijn die stukken hier beland? En wat betekenen ze ook vandaag ook gewoon voor onze samenleving? En waar ligt ook wel de toekomst van die stukken?
Het is een gevoelig discussie ook. Hè?
Ja, zeker.
Dat is ook in Tervuren gebleken. Hè? Toen dat museum heropende,
werd
daar ook gevraagd, waar komt dat allemaal vandaan? En moeten we dat niet een beetje rechttrekken?
Ja.
En moeten we tegenover die koloniale beelden niet ook wat anders zetten, wat gebeurd is?
Ja. Ik vind het trouwens zeer moedig ook van het MAS om in ieder geval aandacht te hebben voor die gevoeligheid die bestaat in de samenleving. En ook om iemand aan te werven die wel een link heeft ook met die Congolese gemeenschap en die Congolese diaspora, om mee te helpen nadenken over die beeldvorming. Hoe moet die tentoonstelling eigenlijk naar het grote publiek gebracht worden? Rekening houden met het feit dat onze samenleving zeer divers is en dat er ook een zeer belangrijke Congolese gemeenschap is in Vlaanderen en specifiek ook in Antwerpen.
En weet jij hoe die stukken in Antwerpen zijn terechtgekomen en van wie ze dan eigenlijk zijn? Want dat is de kern van de hele discussie. Hè? Dat is ook jaren terug met de heropening van Tervuren aan bod gekomen. En Kabila, ex-president van Congo, die vond meteen, ze zijn van mij. Ze zijn van ons en geef ze terug. Mm. Mobutu heeft dat vorige eeuw ook al gezegd. Mm. Wat denk jij?
Ja, die stukken, zoals ik zei, zijn gemaakt geweest door Congolese volken. Het is een zeer belangrijk stuk van het Congolese erfgoed dat verworven is geweest door Antwerpen. En natuurlijk, het zegt ook iets over die koloniale verhoudingen, die ongelijke machtsverhoudingen.
Maar is het ongelijk? Hè? Want verworven kan ook gekregen zijn.
Nee, het is in een koloniale context in België beland. Dus dat betekent per definitie dat ze in een ongelijke context naar België zijn gekomen. Want het is niet zo dat de Congolezen vrije burgers waren tijdens Belgisch Congo, hebben kunnen beslissen om die stukken zomaar op een vrije manier naar België te laten komen.
Ja, maar het zou toch kunnen dat een stamhoofd bijvoorbeeld een beeld heeft gegeven aan een koloniale.
Het zou kunnen, en vandaar ook misschien het belang van meer investeren ook in herkomstonderzoek. Want we weten natuurlijk van een aantal stukken wat hun geschiedenis is, hè, van tot welk volk ze behoorden, tot welke gemeenschap. Maar dat weten we niet van alle stukken. Dus er moet veel meer worden ingezet ook op herkomstonderzoek. En vooral ook de dialoog aangaan met de Congolezen in de diaspora, maar zeker ook in Congo zelf. Er zijn in Congo vandaag onderzoekers, universiteiten, Er zijn ook musea. Er is recent nog een nieuw museum geopend in de hoofdstad Kinshasa. Dus die dialoog moet zeker versterkt worden en ook die samenwerking moet versterkt worden.
Is dat iets wat nu leeft in het Congo van Félix Tshisekedi?
Jammer genoeg niet. Ik sta vast. Ik heb de voorbije 10 jaren toch wel redelijk vaak bezoeken gebracht aan Congo. Ik heb ook die gesprekken gevoerd met heel veel verschillende generaties, jongere Congolezen, oudere Congolezen. En mijn vaststelling is dat het thema van restitutie en specifiek dat Congolees erfgoed, die kunst en die gebruiksvoorwerpen, dat iets is dat vandaag niet echt leeft. En dat zien we op niveau van de bevolking in het algemeen, maar zeker ook op politiek niveau.
Maar dat maakt de discussie toch eenvoudiger?
Dit maakt de discussie misschien eenvoudiger vanuit een Belgisch standpunt.
Ik ben Belg.
Ja, maar inderdaad, vanuit een Belgisch standpunt.
Als ze niks vragen, moeten we niks teruggeven, zo simpel is het.
Ja, dat zou... Het is natuurlijk zo dat ik denk dat het debat pas echt aan ernst zal winnen indien er vanuit Congo een officiële vraag zou zijn. En die is er nog niet gekomen. En dat geeft België natuurlijk een zeker comfortgevoel, hè, want dan moet je daar nog niet echt mee bezig zijn. Maar ik sluit zeker niet uit dat de komende 5 jaar niet zal gebeuren, want er is inderdaad ook wel een vorm van bewustwording. Plus men kijkt ook naar die stukken niet alleen vanuit een puur historische, spirituele waarde, maar die stukken hebben natuurlijk ook een economische, financiële waarde. En ik denk dat er toch wel binnen kringen van de Congolese president er ook mensen zijn die zich daar meer en meer bewust van zijn.
Het fijne is dat jij ook Congolese gidsen gaat inzetten op die tentoonstelling.
Ja, dus we gaan inderdaad Belgische gidsen inzetten, Antwerpenaren die Congolese roots hebben, Afrikaanse roots hebben.
Ja, ik heb het fout gezegd, het spijt me.
Ja, het zijn natuurlijk Belgen.
Vertellen misschien een heel ander verhaal over die voorwerpen dan de oer-Vlaamse gidsen, om dat zo
ja,
maar te zeggen.
Ja, natuurlijk, zij hebben die persoonlijke betrokkenheid met Congo. Maar alle gidsen zullen algemeen hetzelfde verhaal hebben. Maar het is normaal dat bepaalde gidsen andere invalshoeken zullen hebben. En ik denk dat het een goede zaak is. Het museum wil heel sterk ook inzetten met deze tentoonstelling op meerstemmigheid en multiperspectiviteit. En dat betekent ook deze expo doen of laten vertellen door verschillende gidsen.
Misschien wordt het wel interessant om 2 keer de rondleiding te doen. 1 keer door een gids met Vlaamse roots dan en 1 keer door een gids met Congolese roots. Misschien is dat 2 keer een ander verhaal.
Mensen zijn zeker welkom.
Goed, dat is voor het voorjaar. Hè? Wanneer begint dat precies?
Op 19 juni opent de tentoonstelling voor het grote publiek.
Wanneer de zon gaat schijnen, met andere woorden.
Tot 8 november. Thank you.
and for him to jump up and quit me, and it ain't nobody's business if I do. Well, it ain't nobody's business if I do.
Feminisme noemen we dat ook, van Abby Lincoln. Ain't nobody's business. Nadia Nsai bij ons, Congo-deskundige. Ik mag dat eigenlijk uitbreiden tot Afrika-deskundige, mevrouw Nsai, of Midden-Afrika-deskundige. Op de vraag, wat zit er te weinig of helemaal niet in het nieuws? Wat zou er volgens jou wel moeten ingezeten hebben? Wat hoort wat meer aandacht te krijgen? Had jij verschillende antwoorden? Dat vind ik heel fijn, want dat leert mij ook het een en ander. Ik begin bij deze meneer.
Sigi Sivana Punyar Gwana Sigi Sa Yama Maze Kukoya Twigeretse Kadu herecheza mururu yendo rutagatifu Makumyabiri nitanu twitoza kongera kubana mu mahoro no mu buvandimwe dukesha ijuru Singizwa mubyeyi wacu, singizwa wowe wahaye ubuntu bwe. Nibyo twakoze, ni wowe wabidushoboje nyagasani. Singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi. Kwigiraho kubabarira no kwiyunganya.
Excuseer voor het onderbreken, de plaat duurt 10 minuten. Het is Kizito Mihiko. Ik denk niet dat hij al op Clara is gepasseerd. Hij is van deze gospelzanger vorige week gestorven. En zijn dood heeft een beetje pers gekregen. In ons journaal zat een kort stukje. Er stond een opiniestuk in de Standaard van Sandrine Ekofo. Dat is een vriendin van jou. Ja. Ook van Congolese afkomst. En de titel was Een held is gestorven. Dat ging over deze zanger. Niet elke zanger die sterft hoeft in de krant. Maar in dit geval vind jij dat het wat meer had gemogen.
Ja, mocht dit in Congo gebeurd zijn, denk ik dat er veel meer persaandacht zou geweest zijn voor de dood van deze gospelzanger, maar ook wel mensenrechtenverdediger. Want het is iemand die de voorbije jaren heel sterk gepleit heeft voor een inclusieve verzoening en herdenking in Rwanda. Niet alleen naar de slachtoffers van de genocide in 1994, de Tutsis, maar ook de Hutus die gestorven zijn. Dus ik ben een beetje verbaasd inderdaad dat er zo weinig aandacht geweest is, omdat één, Rwanda is tot vandaag nog altijd een belangrijke partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het is ook een land waar België een historische band mee heeft, als vroeger niet echt een kolonie, maar toch wel een mandaatgebied samen met Burundi. Dus het heeft me heel sterk getroffen dat het nieuws en de manier waarop hij is gestorven, officieel zelfmoord, maar daar zijn toch wel wat onduidelijkheden over, dat het eigenlijk in de Belgische pers en specifiek ook in de Vlaamse pers zo weinig is opgenomen geweest. Ja. Dus heb ik ook kunnen vaststellen dat er vanuit de politieke wereld geen enkele publieke reactie geweest.
Maar goed, wat is er gebeurd? Hij is zelf een Tutsi, hij heeft de genocide overleefd.
Overleefd, ja. Hij heeft zijn familieleden verloren in de genocide.
En hij heeft al in de gevangenis gezeten. Hè? Ja. Jaren terug is op een keer vrijgelaten in 2018 samen met Victoire Ingabire. Ja. Die was ook een politieke gevangene, opposante in ballingschap in Nederland. En ze kwam terug omdat ze president wou worden.
Ja.
En toen is ze opgepakt, hè? Dat was in 2010, op beschuldiging van negationisme.
Ja.
Wat wordt er dan genegeerd als je een negationist bent?
Ja, dan negeren eigenlijk dat de genocide heeft plaatsgevonden. Dus de genocide tegen de Tutsis. Ik vind het verhaal trouwens van Victoire Ingabire redelijk interessant. Ik werkte destijds in het parlement als parlementaire medewerker. En ik heb mevrouw Ingabire toen ook zelf kunnen ontmoeten. En het is een ontmoeting die mij heel sterk heeft getroffen, omdat zij na 10 jaar in Nederland de beslissing had genomen om terug te keren naar haar land van origine. En ook effectief daar wou gaan om deel te nemen aan die verkiezingen. En zoals u zegt, ja, ze is aangehouden geweest en ze is lang vastgezeten. Ze heeft lang vastgezeten. Dus ja, Mihiko is gestorven in zeer mysterieuze omstandigheden. Hij is aangehouden geweest paar weken geleden. Hij is vorige week gestorven. En er is heel veel onduidelijkheid. En vandaar dat ook Human Rights Watch gevraagd heeft om een onafhankelijk onderzoek te voeren naar wat er precies is gebeurd.
Hij is niet de enige. Hè. Ik heb nog een naam genoemd van Victoire Ingabire. Ik heb nog een stukje in het journaal gevonden van toen hij, denk ik, net is vrijgelaten.
Samen met Victoire Ingabire werden nog meer dan 2000 andere gevangenen vervroegd vrijgelaten, onder wie de bekende liedjesmaker Kizito Mihigo. Hij was in 2014 veroordeeld tot 10 jaar nadat hij een liedje had gemaakt waarin hij alle slachtoffers van het geweld herdacht, niet alleen de genocide doden. In Rwanda zitten nog zeker honderden, mogelijk duizenden mensen vast na een twijfelachtige veroordeling of zonder enige vorm van proces.
Ja, het is een gunst van Kagame, begreep ik uit dat stuk, hè, dat hij werd vrijgelaten, bevroegd werd vrijgelaten. Mm. Waarom zou hij hem dan nu laten verdwijnen?
Ja, het is natuurlijk iemand die een zeer gevoelig snaar aanraakt, namelijk het feit dat Rwanda zou moeten evolueren naar een inclusieve herdenking, waar men niet alleen maar aandacht heeft voor de doden, de Tutsi-doden van 1994, maar ook voor andere Rwandezen die ook gestorven zijn in het massageweld. Dus in die zin denk ik dat de persoon geen extreme radicale persoon is, maar een persoon die heel sterk heeft gepleit voor nationale verzoening. Anders zou het regime van Paul Kagame hem ook nooit hebben gekozen om bijvoorbeeld het volkslied te maken. Hij is ook jaarlijks vaak ook uitgenodigd geweest om die herdenking van de genocide mee te maken en ook daar te zingen. Maar op het moment dat hij dus inderdaad kritisch geworden is als het gaat over het officieel discours van de genocide, op dat moment is hij ook een vijand geworden van het regime.
Ja, je wijst naar de pers, de Belgische pers, die er te weinig over bericht. Is dat met de Afrikaanse pers anders bijvoorbeeld?
Ik heb zelfs buiten België vind ik dat de westerse pers redelijk veel aandacht heeft besteed. Het valt mij op dat het toch wel heel sterk in België is dat men zo weinig aandacht daarvoor gehad heeft. En het heeft ook gewoon met Rwanda te maken. Met wat er gebeurd is in 1994, ook de dood van de 10 blauwhelmen, de laffe moord die heeft toen plaatsgevonden. Je ziet dat er in België een soort van ongemakkelijk gevoel is als het over Rwanda gaat. En zeker als het over het huidige regime van Paul Kagame gaat. Het is zeer moeilijk om zich kritisch uit te spreken. En dat heeft een impact op bepaalde standpunten, zelfs niveau van de pers en zeker ook voor gewoon van de politieke wereld. En ik vind het zeer jammer dat er vanuit de regering een heel sterk twee maten, twee gewichten beleid is.
En twee gewichten, dat gaat over enerzijds Rwanda en anderzijds Congo.
Congo, ja. Mocht dit in Congo geweest zijn, dan zou sowieso minister van Buitenlandse Zaken, zelfs van Ontwikkelingssamenwerking, De Croo, zich hebben uitgesproken hierover. Men zou wellicht ook een onafhankelijk onderzoek hebben gevraagd. Maar nu is het in Rwanda, een zeer gevoelig dossier, met die moeilijke historische verstandhouding, heeft men gewoon gezwegen, terwijl dat ik denk dat het in dit concrete geval helemaal geen optie was en optie is om te zwijgen.
Er is dat trauma, hè, dat we meedragen toch met Rwanda, de blauwhelmen die daar zijn omgekomen. Heeft het daarmee te maken?
Het is een verklaring, maar ik kijk natuurlijk vooral naar het officieel beleid van België. En minister De Croo heeft bij zijn aanstelling als minister van Ontwikkelingssamenwerking heel duidelijk gezegd dat hij gaat voor een beleid in Centraal-Afrika rond democratie en mensenrechten. Als je dat natuurlijk uitspreekt, en je spreekt je ook kritisch uit als het over Burundi en Rwanda gaat, Burundi en Congo gaat, ja, dan zou je dat eigenlijk, indien je geloofwaardig wil zijn, ook moeten doen als het over Rwanda gaat. En als je dan zwijgt, dan vind ik dat redelijk problematisch.
Dus de grootste vinger gaat naar hem, richting hem.
Ik kijk vooral naar hem, omdat hij de voorbije jaren zeer kritisch geweest is over Burundi en Congo en te weinig over Rwanda.
Dat kleine stukje van een van zijn nummers is te kort, hè?
Wat lief?
Dat we net hebben laten horen.
Ja, het is een mooi lied. Ik versta zelf geen Kinyarwanda, maar ik heb de vertaling kunnen lezen. Het is een heel mooi lied. Het toont ook gewoon aan dat die man echt wel toch symbool stond voor verzoening van de Rwandezen. En ik denk dat het een heel grote droom is die heel veel Rwandezen ook echt oprecht koesteren, namelijk de verzoening tussen al die mensen die op een of andere manier ook wel echt hebben geleden van wat er gebeurd is in het land.
Ik heb een volledig nummer klaarstaan, eentje dat ik volledig kan laten horen. Het is ook niet zo lang als het vorige. Mon frère congolais, of Peace Song heet dat ook, omdat het nummer in het Frans is, verstaanbaarder dan de taal die daarnet werd gezongen. En omdat het nummer is waarin zijn boodschap heel duidelijk is, met zinnen als Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais.
Inderdaad, ja.
Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Hier is hij.
Mon frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emporté par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. On peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Demande. On fait assez de morts. Maintenant il faut changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions, avec intention de protéger l'être humain. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie, venez tous nous joindre.
Oorwurm, zoals ze zeggen, iets wat in je oor zit en er niet meer uitgaat voor de rest van de dag. Kizito Mihiko, omdat hij volgens de mensenrechtenorganisaties en ook volgens mijn gasten Nadia en Sai in verdachte omstandigheden in zijn gevangeniscel in Rwanda is gestorven vorige week. En omdat niemand daar officieel vragen bij stelt. Mevrouw Nsaye vindt wel meer ontbreken in het nieuws, hè, zei ik daarnet al. Laten we eens inzoomen op nog één zo'n item waarbij jij te veel op je honger bent blijven zitten. Het kan een beetje raar klinken, want het gaat over migratie. Dat is een thema dat altijd en overal leeft, zo lijkt het wel. En toch niet genoeg wat betreft een recent voornemen van de Britten om hun migratiesysteem te veranderen. We gaan dat even laten uitleggen door Katien van der Schoot.
Je moet in totaal 70 punten verdienen om een werkvisum te krijgen voor het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn verplichte punten bij voor je jobaanbieding, voor je vaardigheden en voor je kennis van het Engels. Verder zijn er ook nog punten afhankelijk van je loon. En je kunt extra punten verdienen als je een hoger diploma hebt of als je wilt tewerkgesteld worden in een knelpuntensector.
En ik dacht dat ook taalkennis een belangrijk element was bij het krijgen van punten. Wie genoeg punten heeft, krijgt een visum en de andere niet. En dat is een logische beslissing, hè? Want een van de belangrijke redenen voor veel Britten om voor de Brexit te stemmen was de bezorgdheid over het grote aantal migranten. Taking back control. Te weinig bij ons aanbod gekomen, vind jij, Nadia Nsaye?
Ja, en
het is genoeg uitgelegd, hè?
Ja, maar het gaat voor mij vooral ook over de manier waarop migratie aan bod komt. Migratie komt altijd op een heel negatieve manier aan bod. Terwijl als we kijken naar onze huidige samenleving, de multiculturaliteit waarin we vandaag leven, heeft ook gewoon te maken met arbeidsmigratie in het verleden. Dus op een bepaald moment is België op zoek gegaan naar arbeidsmigranten voor de economische groei hier in België. Dus de manier waarop het aan bod komt, maar ook als het gaat over het toekomstperspectief. Je ziet dat bepaalde politieke partijen zeer negatief staan tegenover migratie. Maar eigenlijk krijgen we als kijker of als lezer van kranten of als luisteraar nooit heel goed uitgelegd waar partijen eigenlijk voor staan. En ik denk dat die duidelijkheid zeer belangrijk is. En ik denk dat nu de Britten er toch wel in geslaagd zijn om met een duidelijk standpunt te komen. Of of tegen bent.
Vind jij dit verhaal uit het Verenigd Koninkrijk een positief verhaal dan?
Ik denk dat... Je moet natuurlijk altijd ook rekening houden met het feit dat ook mensen migreren om politieke redenen. Dus dat is sowieso iets waar landen ook wel verbonden aan zijn. Maar er zijn ook heel veel migranten, als ik kijk heel concreet naar de Congolese situatie, die zeker ook naar een Europees land willen migreren om hier te komen werken. En in die context, in die Britse nieuwe context, worden er ook wel kansen gecreëerd. En de vraag die ik me dan stel is van waarom zou dat dit niet mogelijk zijn in een Belgische context?
Ja, ja. Er is hier wel als commentaar gegeven, het zijn alleen de slimsten en de besten die mogen komen, die met de meeste of de hoogste lonen.
Ja, en het klopt ook niet helemaal, ook als je kijkt naar de Belgische context. België kan vandaag niet alleen maar een economische migratie gaan voeren door alleen maar hoogopgeleide te gaan aantrekken. Want als je gewoon kijkt in steden zoals Brussel, in de zorgsector, huishoudhulp, ja, dan zie je ook gewoon heel veel mensen die niet per se een zeer hoog opgeleid profiel hebben.
Dus, en die in knelpuntberoepen werken,
ja,
toch?
Ja, die inderdaad in knelpuntberoepen.
Nu, het was in de aanloop naar de verkiezingen niet duidelijk, hè, wat de standpunten zijn omtrent migratie, omdat de aandacht van verkiezingsprogramma's naar klimaat ging, naar migratie weliswaar ook, maar veel minder naar economie en arbeidsmarkt. Dat is ook onderzocht. Ik stootte op een onderzoek van Nextconomy, dat is een Nederlandse organisatie die onderzoek doet op vlak van economische thema's. En dat heeft voor de verkiezingen alle Vlaamse partijen bepaalde vragen gesteld omtrent hun prioriteiten in verband met arbeid. En geen enkele partij maakte daar een prioriteit van. Geen enkele. En dan is er doorgevraagd, expliciet die vraag gesteld. Wat is uw standpunt omtrent buitenlandse kenniswerkers? En ik moet zeggen, Open VLD staat meest uitgesproken in. Die zeggen dat dat wel moet kunnen. Economische migraties, hoogopgeleide profielen aantrekken. Ja. Toch ook de anderen zijn vaag.
Ik vind het zeer jammer. En het is eigenlijk een manier ook om de bevolking iets achter te houden ook. We zitten met ongelooflijke uitdagingen op sociaal-economisch vlak. Migratie kan vandaag niet alleen behandeld worden door zich te beperken tot ik ben ervoor of ik ben er tegen.
Of ze komen hier met massa's aan.
Ja, of...
Want dat is het negatieve verhaal.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Terwijl dat we ook gewoon moeten gaan zien van hoe kunnen mensen, één, bepaalde migratiegroepen die er vandaag nog zijn, hoe kunnen die beter geïntegreerd worden op de arbeidsmarkt? En hoe kunnen we ook als land bepaalde profielen ook gaan aantrekken voor sectoren waar we op dit moment ook een tekort aan hebben?
Het Britse verhaal is een goed verhaal, een positief verhaal, omdat het duidelijk is.
Ik vind het tenminste een duidelijk verhaal.
Het is voor een Boris Johnson wel makkelijker, hè, om dit soort dingen af te kondigen dan voor pakweg Margie de Blok. Want hij heeft zich niet meer te houden aan wat Europa hem oplegt.
Ja, en natuurlijk ook een ander punt is dat je op dit moment is het niet echt populair en je wint daar ook geen verkiezing mee door jou positief te gaan uitspreken over migratie. En je ziet dat migratie als thema vandaag volledig wordt gekaapt door de rechtse, extreemrechtse partijen die met een duidelijk verhaal komen rond migratie. Terwijl je ziet dat de linkse, progressieve partijen zich daar eigenlijk bijna niet over uitspreken en niet echt een duidelijke visie hebben. Terwijl dat het juist interessant is en ook gezond zou zijn voor de politiek en voor de samenleving als geheel om politieke partijen te hebben die daar een duidelijke visie op hebben.
Maar niemand durft zeggen, we hebben migranten nodig.
Niemand
dat is de kern
zeggen,
van de boodschap van Boris Johnson.
Ja, voor bepaalde sectoren is migratie ook gewoon nodig. En dat blijkt niet alleen uit de situatie vandaag, dat blijkt ook gewoon uit het verleden. Na de Tweede Wereldoorlog is België actief op zoek gegaan naar buitenlandse werkers.
Ja. En ik kan, ook vandaag, je kan natuurlijk moeilijk zeggen dat dat alleen maar een positief verhaal geworden is.
Nee, uiteraard. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het beleid dat er gevoerd geweest is. Op dat moment waren er geen inburgeringscursussen, er waren geen cursussen Nederlands. Dus men heeft eigenlijk ook vanuit de regering destijds helemaal geen inspanningen gevoerd om die nieuwe burgers of die nieuwkomers ook effectief te gaan integreren, te gaan inburgeren in de samenleving. Vandaag zitten we in een heel andere context. Maar ik zie heel veel vaagheid en ik zie heel veel slogans opduiken in het hele debat rond migratie. Maar ik zie heel weinig concrete voorstellen als het gaat over de toekomst van dit land en welke rol migratie en migranten daarin zouden kunnen spelen.
En om nu te kijken naar de Congolese gemeenschap in België, die behoorlijk groot is.
Ja, het is
van wie de deelname aan het arbeidscircuit ook nogal beperkt is, zou je kunnen zeggen. Zou een duidelijk migratiebeleid ook bij hen wat frustraties kunnen vermijden, bijvoorbeeld?
Ja, inderdaad. Het blijkt uit studie. 2 jaar geleden is er een studie geweest van de Koning Boudewijn Stichting die eigenlijk heel duidelijk is. De conclusie is dat de Congolese migratie of de Congolese gemeenschap in België ongeveer 80.000 mensen zeer goed is opgeleid. 60% heeft een diploma hoger onderwijs, maar wordt 4 keer meer gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Dit is natuurlijk dramatisch. Mensen willen op zich echt wel participeren economisch participeren aan de toekomst van het land. Maar ze moeten ook wel de kans krijgen. Dat betekent dat ook daar de politieke wereld ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen en ook de strijd aangaan tegen discriminatie.
Ja, je ziet hen in Brussel wel heel veel in de zorg. Functies toch, hè? Huishoudfuncties, dat soort
dingen. Ja, maar mensen moeten vandaag ook heel vaak onder een niveau werken. Ja.
Wees duidelijk is eigenlijk de oproep. Hè? Wees duidelijk wie we nodig hebben en haal ze dan ook
wees
binnen.
Duidelijk en wees eerlijk.
Dat betekent ook een nee aan anderen, natuurlijk. Hè? Dat is de consequentie van het verhaal.
Ah ja, maar dat wordt vandaag natuurlijk ook gedaan.
Mm-hmm. Het gaat over het welzijn van iedereen. Een duidelijke migratie- en arbeidsmigratiebeleid. Dat zou het een minder beladen thema maken.
Het zou inderdaad
geval, ja, minder bedreigend.
Het gaat over de toekomst van België.
Goed, Nadia Nsai, dank je wel voor al deze inzichten. We kijken uit naar jouw boek In de Lente. Even hard als naar de lente zelf. Intussen een fijn weekend en om te beginnen een mooie avond.
Dank je wel.
Dag.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.